Goedemorgen. Ik wil een paar versen lezen uit het Marcus-evangelie. En wel hoofdstuk 2, de eerste 12 versen. Ik lees uit de Herziende Statenvertaling, maar u mag het lezen uit elke vertaling die u belieft. En Matthäus die schrijft daar: toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Zij zeiden tegen hem: in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijze onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. En toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkist en brachten hem geschenken, goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar het land. Tot zover de schriftlezing. Het is vierde Adventszondag, zoals we dat vandaag de dag noemen. En advent is een woord wat niet in de Bijbel voortkomt. Dat is iets wat wij door de eeuwen heen hebben gebruikt als een voorbereidingstijd naar de geboorte van de Heer Jezus. Het is eigenlijk vier zondagen waarin we langzamerhand eigenlijk toeleven naar het kerstfeest, wat we straks over een paar dagen mogen vieren en waarin we de komst van de Heer Jezus verwachten. En natuurlijk is de Heer Jezus geboren al 2000 jaar geleden en wij weten dat en we mogen dat op deze manier ook vieren. Maar de verwachting van de komst van de Heer Jezus is dan niet alleen de verwachting van zijn geboorte, maar zal nu ook de verwachting zijn als hij straks zal gaan komen. En dat betekent dat deze adventsperiode een periode is van verwachten. Verwachten wat gaat komen, verwachten en uitzien naar de Messias, de gezalfde, de koning van de Joden, de koning van deze wereld, die koning van deze wereld zal zijn. En het is ook wel mooi om deze periode op die manier ook voor te bereiden. Hè? We doen het op de zonneschool, dat we de kinderen meenemen met deze mooie filmpjes en die verhalen. En deze keer gaat dat langs de verschillende sterren. En in die sterren staan dan de namen geschreven die eigenlijk uiteindelijk uit zullen monden bij de ster die Jezus genoemd wordt. Dan zien we vanuit het koningsgeslacht van David dat die allemaal een plekje hebben gekregen. En het was wel mooi om te zien dat die koning Josia, toen hij 8 jaar was, hoe krachtig hij eigenlijk al was. En hoe mooi hij als een kind, en zo mooi en zo puur, het volk opriep om te doen zoals God het bevolen had. En dat zijn woorden die we niet heel vaak in het Oude Testament lezen bij het aanstellen van nieuwe koningen. Het zijn er maar een paar die dat op deze manier doen. En het is ook geweldig om eigenlijk ook al bij zo'n kind dat mooie verwachten te mogen ontdekken. Hè, wat het kind eigenlijk al heeft en daar het volk, zijn volk in meeneemt. De geschiedenis die ik net heb gelezen van de wijzen uit het oosten is de geschiedenis die we ook wel kennen. De wijze uit het oosten en de geschiedenis van de ster. En ik zou het vandaag ook wel in het bijzonder bij deze geschiedenis willen hebben. Want ook die wijze van het oosten, die leefde met een verwachting. En het is misschien wel goed om ons een klein beetje te verplaatsen in de verschillende personages in het gedeelte wat we net hebben gelezen. Dan laat ik maar beginnen bij deze wijze. Deze wijze, dat waren mannen uit het voormalig Babylonische Rijk, zeg maar, uit de streek van wat wij nu Iran noemen, wat vroeger Perzië was, een beetje in die omgeving. En wat wij weten van die omgeving is dat, zeker in het Babylonische Rijk, hè, als we de verhalen van Daniël lezen en zijn vrienden, dan is dat een rijk met een behoorlijk hoge ontwikkeling en standaard. Er was behoorlijk wat kennis en kunde. En ook als je dan kijkt naar Daniël. Daniël was ook een van die wijzen waar de koning in de tijd gebruik van maakte. Dat betekent dus dat er best wel veel informatie en kennis was bij deze geleerden die uit deze streek kwamen. En wat er dan ook gebeurd is dat deze wijzen uit het oosten zich bezig hielden ook met de stand van de sterren en de plek van de sterren. En dat is het verhaal wat we hier lezen. En dan zien ze iets bijzonders. Ze zien dan een ster die ze voorheen nooit hebben gezien. En die ster die schijnt heel erg nadrukkelijk en het moet iets bijzonders zijn. En dan gaan ze op zoek in de boeken. En dan komen ze erachter dat deze ster alles te maken heeft met de geboorte van een koningskind. En het is wel bijzonder dat zij dat op die manier vinden en ondervinden. En wat nog bijzonderder eigenlijk is, het staat in de boeken en meer weten ze eigenlijk niet. Ze hebben er verder niet van gehoord, maar ze gaan wel op pad. En dan gaan ze op pad en dan volgen ze eigenlijk deze ster. Dat is eigenlijk weer heel iets ongelooflijk moois wat er gebeurt met deze mannen. Het zijn wijze mannen. Ze komen uit een streek die behoorlijk ontwikkeld was. En ze gaan eigenlijk naar iets heen waarvan ze... Nou ja, ik denk dat als ik in hun plaats had gestaan, dat ik dacht van ja, ik ga er wel heen, ik ga die ster wel volgen. Maar waar kom ik nou terecht? En zal het dan daadwerkelijk ook wel zo zijn? Maar zij hadden een rotsvast vertrouwen dat zeg maar, die ster aan die hemel, dat het teken was van de geboorte van een koningszoon. En dan gaan ze inderdaad op pad. En dan komen ze inderdaad ook in dat land Israël, komen ze terecht bij de Joden. In Jeruzalem natuurlijk, want ja, een koningskind komt natuurlijk voort uit een koning en een koningin. Dus het is best wel logisch dat ze naar Jeruzalem trekken. En dat ze naar het paleis van koning Herodes gaan. En dan komen ze, zeg maar, vol verwachting, komen ze bij koning Herodes. En dan krijgen ze eigenlijk te horen dat daar in dat paleis geen koningskind is geboren. Ik denk dat ze zich misschien wel 3 keer achter de oren hebben gekrapt van ja, maar hoe kan dat nou dan? Ik bedoel, de ster brengt ons hierheen, maar er is geen koningskind geboren. En dan lezen we dat koning Herodes, de schriftgeleerden en de overpriesters bij zich roept. En dan hen een navraag doet. En die zeggen hun dan dat de profeet heeft gezegd dat het kind in Bethlehem in Juda geboren zal worden. En dan verwijst de koning de wijze naar Bethlehem. En dan gaan de wijze gaan op pad. En de ster volgt, die wijst hun eigenlijk de weg. En die stopt precies boven de plek waar Maria is bevallen. En waar het kindje Jezus in de kribbe ligt. En het mooie is die mannen die zijn zo vol van die verwachting. En die waren er zo van overtuigd dat dat de koning was. Dat ze daar, ja, het was een stal, maar ze gingen gewoon naar binnen. Ze gingen die stal binnen, ze gingen op hun knieën, ze aanbaden het kind. En ze gaven die prachtig mooie cadeaus. En ze hadden de schatkist namens mee en ze gaven die prachtig mooie cadeaus. En ze trokken zich niks aan van de omstandigheden dat het kind in een kribbe lag. Dat er allerlei vee misschien rondom was, dat het er misschien niet helemaal fris rook. Ja, je weet het allemaal niet. Maar zij deden eigenlijk zoals het beloofd was en zoals het voorspeld was, zeg maar in de sterren. Echt best wel bijzonder. Want zijn mannen niet voortkomend uit het Joodse volk van een totaal andere plek. Maar die zich daar wel helemaal aan overgaven. Eigenlijk een prachtig mooi getuigenis van deze wijze. En dan gaan, nadat ze alle eer hebben betoond en de Heer Jezus hebben aanbeden, dan gaan ze weer weg en ze worden gewaarschuwd om niet langs Herodes te gaan. Nou, dat is de eerste groep die we in dit verhaal tegenkomen. De tweede hoofdrolspeler in dit verhaal is koning Herodes. En koning Herodes is een koning vanuit het Joodse volk. En Je zou verwachten dat koning Herodes wel een paar dingen weet. Kijk, als we Deuteronomium 17 lezen, dan krijgt de koning die krijgt een opdracht als hij wordt aangesteld. En de opdracht die een koning krijgt is dat hij de boekrollen, met name de Torah, de onderwijzing, moet overschrijven. En op het moment dat hij dat overschrijft, wordt het hem eigenlijk ook allemaal weer duidelijk en is het voor hem de handleiding om het volk te regeren. Dus we hebben het over een koning waarvan je zou mogen verwachten dat hij wat afwist van wat er in de boeken en in de profeten was geschreven. Nou, hij weet dat niet helemaal meer precies, dus hij roept wat hulptroep in en dan komen de schriftgeleerden en de overpriesters. En die maken de koning dan duidelijk van ja, er zal een koning, een leidsman komen, de Messias zal gaan komen, maar die zal geboren worden in Bethlehem en Juda. En dan is de koning wel zo vriendelijk om dat nog even tegen die wijzen te zeggen, maar hij doet het eigenlijk met een dubbele boodschap. Want ja, een nieuwe koning, een koningskind dat is geboren, dat is wel een directe concurrent. En in plaats van dat hij blij is dat het schriftwoord wordt vervuld, zien we dat hij wel vriendelijk is tegen die wijze, maar dan tegen die wijze zegt, zoek het dan, als je hem hebt gevonden, laat het me dan weten, want dan kan ik hem ook alle eer betuigen en betonen. En de wijze, ja, die had natuurlijk helemaal geen flauw benul van wat de achterliggende gedachte van koning Herodes was. En die beloofde dat te zullen doen tot het moment dat ze natuurlijk gewaarschuwd worden door de engel om niet langs de koning terug te keren. Maar, je zou kunnen zeggen dat de ster van Bethlehem, de ster die wijze hebben gezien en gevolgd, en die ook wel even boven Jeruzalem heeft gehangen totdat die wijze weer verder gingen, dat voor koning Herodes nou niet de aanleiding was om ook te geloven dat die vorst, die beloofde koning, dat die zou komen. Nee, het is eigenlijk veel meer zo dat koning Herodes aan de ster verbond dat zijn concurrent er is. En daar moest hij eigenlijk van af. En hij had niet zoveel met een koningskind, behalve dan dat het uit zijn eigen huwelijk zou zijn. Maar dat was niet zo. De beweegredenen van de koning waren niet opportun. Die waren eigenlijk op zichzelf gericht en op zijn eigen behoud. De derde groep mensen die een kleine rol spelen, dat zijn de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat is eigenlijk wel interessant wat hier gebeurt. Want je moet je voorstellen, die overpriesters en die schriftgeleerden, dat zijn de mensen die geleerd hadden. Die de boekrollen en de boeken bestudeerd hadden. En die dus ook de verwachting van de Messias kenden. En we lezen dat later ook in een van die evangeliën. En dat een van die fariseeën, die komt dan bij de Heer Jezus. Daar staat in Johannes 3, Nicodemus of Nicodemus. En die zegt dan tegen de Heer, wij weten dat u voor God gekomen bent. En dan zegt hij, wij weten. Dus betekent dat er meerdere fariseeën waren die dat schriftwoord goed kenden. En die ook die profetie op die manier uitleggen. Maar hier zien we alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk die had hebben één laten komen. Dus dat zijn er nogal een paar. En die zeiden, en daar waren ze het wel over eens, en die zeiden dat er voorspeld is, en dat kunnen we lezen in Micha, dat de leidsman die voortkomen zal en die het volk Israël zal wijden, dat die geboren zal worden in Bethlehem in het land van Juda. En dat is op zich natuurlijk goed dat ze dat weten. Dat ze dat hebben bestudeerd. Maar wat ik eigenlijk mis. Je zou je kunnen voorstellen dat je bent een priester. Je bent een dienaar van God. Je bent aangesteld om het volk bij de Heere God te brengen. En om de Heere God bij het volk te brengen. Je bent een godsman die gestudeerd heeft in het woord. En dat geldt natuurlijk ook voor die schriftgeleerden en die fariseeën. Die zouden toch ongelooflijk verheugd moeten zijn dat dit staat te gebeuren. Je studeert dag in dag uit in de boeken. Je kijkt uit naar de vervulling van die profetieën. En wat gebeurt er? Ik lees nergens dat ze blij zijn. Ik lees nergens dat ze verheugd zijn. Deze prachtige mooie profetieën zich gaan voltrekken en gaan vervullen. En dat God zijn belofte gestand doet. Dat lezen we allemaal niet. Dat horen we allemaal niet. En later zullen we ook, dat weten wij natuurlijk omdat wij de evangelie hebben. Het zijn die overpriesters en die schriftgeleerden die ook niet overdreven enthousiast zijn als Jezus uiteindelijk aan zijn tournee door Israël begint. Sterker nog, Johannes noemt ze adderige broed. En Jezus heeft er ook niet al te vrolijke woorden voor. En dat zegt alles over de intenties van deze mensen. Je zou kunnen zeggen dat de ster van Bethlehem voor deze mensen, nou, wel iets betekenen, maar niet iets om blij van te worden. Ze hebben daar hun eigen invulling. En dat typeert eigenlijk wel deze overpriesters en schriftgeleerden, dat ze een eigen invulling hebben gegeven aan de belofte van God. En dat ze van die sterren van Bethlehem een eigen ding hebben gemaakt. Maar niet dat wat God eigenlijk heeft gevraagd en wat God even heeft bedoeld. En zo zie je dat die ster, zeg maar, in dit verhaal, dat die, zeg maar, vanuit verschillend perspectief wordt bekeken. En het meest pure perspectief is dat perspectief van die wijze. He, die zeg maar dat ontdekte en die, hoe heet dat, en die daar helemaal in de volle overtuiging, beladen met schatten, zeg maar, daarheen gaat om dat koningskind te aanbidden. Dat is de meest pure vorm. En als we dan kijken, hoe heet dat, het perspectief van Herodes, dat is dan zo'n afgeleide van die ster van Bethlehem. Het ging hem helemaal niet om die ster van Bethlehem. Het ging hem om zichzelf, om zijn eigen positie veilig te stellen. En als we kijken, zeg maar, naar de overpriesters en de schriftgeleerden, hun perspectief heeft ook alles te maken met dat de vorm waarin zij, zeg maar, hun geloof hadden gevormd. En zoals zij dat eigenlijk ook met het volk wilden delen, dat was eigenlijk hun eigen perceptie en hun eigen beleving. En het bijzondere is dat we alleen maar bij die wijze de blijdschap, de aanbidding en de bereidheid zien en het geloof dat Jezus daadwerkelijk de beloofde Messias is en de Messias waarover geprofeteerd is. En zo zie je dat de ster van Bethlehem voor een ieder zijn eigen beeld krijgt en zijn eigen betekenis. En dat brengt me eigenlijk bij de laatste groep. En die laatste groep die staat hier niet in, maar dat zijn wij. En de vraag is eigenlijk een klein beetje aan ons en de wereld waarin we leven, vanuit welk perspectief kijken wij nou naar die ster? En wat betekent die ster van Bethlehem dan voor ons? Ik bedoel, wel dit verhaal kennende en wetende dat die wijzen natuurlijk wat met die ster hadden. Maar wat betekent die ster nou vandaag de dag met ons? En het interessante is als je, zeg maar, rondom je heen kijkt, is dat die ster in deze periode op heel veel verschillende manieren terugkomt. Er zijn heel veel eetbare sterren. We hebben in Sittard hebben we een chocoladefabriek, Rousseau heet die. En die maken de lekkerste chocolaatjes en dingen. En ik ging daar wat chocolaatjes halen voor de kerstdagen. En daar lagen dus ook kerststerren. Allemaal kerststerren, eetbare sterren. En als je bij de bakken komt, dan kun je van die mooie banketstaven in het rond, maar die kun je ook in de vorm van een ster krijgen. Eetbare sterren. En wij hadden van de week hadden wij in de gemeente hadden we een inloop, de kerstlunch. En voorafgaand aan de kerstlunch konden mensen een mooi kerststukje maken. En het was, zeg maar, een mooie ster. En die werd helemaal aangekleed met blaadjes, met kaarsjes en met takjes en met dingetjes. Een prachtig mooie aangeklede ster. En ik moest daar deze week wel een paar keer aan denken dat vandaag de dag hebben wij van die ster wel een aangekleed ding gemaakt. En als je daar ook op gaat googlen, dan kom je van alles tegen. Ook, zeg maar, de pure vorm zoals wij die kennen. Hè, zoals het ook bedoeld is. Maar eigenlijk steeds meer de niet pure vorm, maar het perspectief van wat we er zelf van hebben gemaakt. Dat het een beeld is wat bekerst op hoort, dat die bovenop de kerstboom staat, dat die op verschillende manieren gewoon schijnt en licht doet. Maar dat echte pure, het verwachten dat het koningskind is geboren of dat het koningskind nog zal komen, als we het hebben over de verwachting die nog gaat komen, ja, dat zien we eigenlijk steeds minder. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, langzamerhand is de ster nog wel aan kerst verbonden, maar is de kerst steeds minder een feest wat te maken heeft met Jezus. En dat bedoel ik niet hier. Althans, ik ga ervan uit dat voor ons, zoals we hier zitten, kerstfeest nog steeds het kerstfeest en het feest is van de geboorte van de Heer Jezus. Maar in de wereld kan ik dat niet meer zo ontdekken. En de wereld is niet zo ver. De wereld is heel dichtbij. En soms kan ik het ook niet altijd in de kerk of in de gemeente ontdekken. Dan hebben we ook onze eigen invulling en hebben we, nou ja, klinkt misschien een beetje hard, maar soms hebben we zelfs in de kerk Jezus uit de kerst gehaald. En vieren we een feest En doen we allemaal prachtig mooie dingen. En brouwen we een mooie kerststal op. En er gebeurt er van alles. Maar hoe vaak gaat het eigenlijk nog om de geboorte van de Heer Jezus? En misschien is het wel zo dat het wel gaat in de verhalen over de geboorte van de Heer Jezus. Of dat het, als we het met elkaar over hebben, dat we nog weten van, ja, met het kerstfeest, dan gaat het over de geboorte van de Heer Jezus. Maar ik zou het wat meer willen toespitsen op, maar wat betekent het dan? Wat betekent die ster dan in jouw leven? En dan breng ik het gewoon heel dichtbij. En dan komt het erop aan hoe ik zelf tegen die ster aankijk. En als die ster dan daadwerkelijk de heenwijzing is naar de komende koning, naar de geboorte van de Heer Jezus, wat we straks zullen gaan vieren, dan is de vraag eigenlijk van wat betekent het nou dat de Heer Jezus, nou is de Heer Jezus in je leven? Is die ster dan in je leven? En is die Heer Jezus dan in je leven? En wat betekent het dan dat de Heer Jezus in je leven is? Wat betekent het dat de Heer Jezus het wezenlijke, het centrale onderdeel is van kerst? Wat betekent het dat de Heer Jezus het centrale onderdeel is van je leven? En op welke wijze vier je dan ook kerst? En op welke wijze kijk je dan ook uit naar die ster die gaat komen? Ja, ik zou nou kunnen stoppen. Ik zou amen kunnen zeggen. Ja, dat kan. Maar ik dacht van, ja, ik weet je, als ik nu ga stoppen, dan, dan denk ik allemaal, ja, het was wel een mooie boodschap misschien. Ja, misschien heeft hij er helemaal niks van, maar misschien is het wel een mooie boodschap. Het is ook een boodschap die past bij deze periode. Maar ik wil nog, ik sla een beetje door. En dat doe ik een klein beetje expres. Kijk, ik heb het misschien wel eens vaker gezegd, dat in ons leven vandaag de dag, weet je wel, dat leven is zo ongelooflijk vluchtig en oppervlakkig en snel, dat wij ons weinig tijd gunnen om stil te staan bij de diepte van de dingen die we meemaken. En soms, of heel vaak, laten wij ons leiden door zeg maar, wat zich allemaal aandient en onze agenda, die staat bomvol met allerlei dingen. En het probleem van een bomvolle agenda is dat zeg maar nadenken over de ster van Bethlehem en nadenken over de geboorte van de Heer Jezus en wat dat betekent in ons leven, dat het een agendapunt aan het worden is. Een agendapunt op de zondagmorgen. Of een agendapunt als je naar de Bijbelstudie komt of naar de zorggroep of kring. Vergeet altijd hoe dat bij jullie heet. En waar ik eigenlijk een appel op zou willen doen is, als je kijkt naar die wijzen die tot ontdekking kwamen dat die ster komt en dat dat koningskind is geboren, die laten zich niets in de weg leggen. Die gaan bepakt en bezakt met alles wat ze hebben, gaan ze op pad op zoek naar dat koningskind. En dan komen ze uiteindelijk bij dat koningskind en dan aanbidden ze het. En dan, weet je, dat is van zo'n grote impact, omdat zij zich ook realiseren dat de komst van het koningskind, weet je, niet alleen effect zal hebben voor het Joodse volk, maar dat de komst van het koningskind effect zal hebben voor iedereen, dus ook voor henzelf, niet behorende bij het Joodse volk. En het zal effect hebben op het hele leven, het zal effect hebben op het hele wereld gebeuren. En als je dan nog eens teruggaat naar van wat betekent het nou, zeg maar, die ster van Bethlehem, wat betekent het nou dat de ster, de Heer Jezus, een onderdeel is van ons leven, op welke wijze kijken we daar dan naar? En op welke wijze vult het onze agenda? En eigenlijk bedoel ik het anders te zeggen. Eigenlijk zou je moeten zeggen, net zo vol als de wijzen in het oosten. Ik ga het anders zeggen. De agenda van de wijzen in het oosten, die was helemaal vol van Jezus. En daarnaast deden ze nog een paar andere dingen en dat waren de agendapunten. En misschien is het voor ons ook wel eens goed in deze adventstijd, in deze tijd van verwachting, om na te denken van, zou het niet zo moeten zijn dat onze agenda, dat de Heer Jezus geen agendapunt is, maar dat eigenlijk onze hele agenda 24-7, dat vol met, is met de verwachting van de ster en dat wat de ster en, zeg maar, met ons doet en waar de ster ons heen leidt. En dat de rest van de dingen agendapunten zijn. Hè? En dan, als je dan moet werken, dat je dan eerst in je agenda kijkt van heb ik daar eigenlijk wel tijd voor, wanneer zou dat kunnen gebeuren? Want ja, daar staat eigenlijk allemaal Jezus in. Oké, nou dan en dan, dan kan ik werken. Of als ik naar de pianoles moet, van ja, dat komt eigenlijk niet zo goed uit, want Jezus staat erin. Ik vind het een beetje een andere manier van denken. Hey, het is wat het hoop ik met ons doet, is dat wij, zeg maar, tegendraads aan deze maatschappij keuzes gaan maken. En dat we ervoor kiezen dat eigenlijk onze agenda vol staat met het volgen van de Heer Jezus. En dat al die andere dingen eigenlijk maar de kleine agendapuntjes zijn, die ja, die moeten er ook zijn. En moeten tenslotte brood, of wat verdienen om brood op de plank hebben. Dus dat werk hoort er ook wel bij, maar de rest is helemaal vol van Jezus. En ik zeg dat nou gewoon hier in het midden, maar ik zeg het ook gewoon heel hard tegen mezelf. En dat doet me eigenlijk ook denken toen mijn ouders tot geloof kwamen. Nou ja, tot geloof, mijn ouders waren eigenlijk altijd wel gelovig. Wij kwamen uit de christelijk gereformeerde kerk. En een hele degelijke kerk met echt een gegrondvest geloof in, zeg maar, in Gods woord, in de onfeilbaarheid ook van Gods woord. Dus daar zat het verschil niet in. Maar het grote verschil toen mijn ouders overgingen van de christelijk gereformeerde kerk, in dit geval naar de baptisten in Alphen aan de Rijn, dat had niet zozeer te maken met de Bijbel, maar dat had te maken met de levendigheid van het geloof. De impact van Jezus in hun leven. En wat er gebeurde was dat hun leven keerde zich helemaal om. En als ik dan keek naar mij, ik was een jaar of 12. En dan, weet je, alles stond in de hele agenda stond in het teken van de gemeente. Van de Heer Jezus. Mijn vader werd koster. We waren met drie jongens, dus we waren altijd de pineut. We moesten helpen met van alles en nog wat. Maar weet je, dat deed hij met zo'n ongekende toegewijdheid. Dat ik daar vandaag de dag nog steeds voorbeeld aan neem. Hoe die dat deed. En mijn moeder zat bij de evangelisatiecommissie. En we deden allerlei evangelisatieactiviteiten. Week in, week uit. Wijk in, wijk uit. Deden we dat, zeg maar, in Alphen aan de Rijn. En om de havenklap sliep er wel iemand bij ons thuis. Omdat hij eenzaam was of moeilijk was. Of wat. En dan ze waren ook voor, zeg maar, bij christenen voor Israël betrokken. En er gebeurde, waren Israël parties. Vroeger waren het Tupperware parties. Maar nu waren het de Israël parties. Ze gingen de straat op voor de C-status van de evangelische omroep. Dat was in die tijd nog. Die was er toen nog niet, hè. Die hele agenda, die stond vol met, zeg maar, met die prachtig mooie dingen, weet je, die te maken hebben met het volgen van Jezus. En ik moest eraan denken, zeg maar, deze week. Betekent die ster van Bethlehem voor mij ook nog wel dat mijn agenda vol is met Jezus en dat de rest gewoon wat agendapuntjes zijn? En dat is een vraag die ik mezelf heb gesteld. Nou heb ik wel een voorrecht, want als voorganger bestudeer je over het algemeen wat meer in Gods woord dan als je niet voorganger bent. En in de eigen gemeente heb ik ook wel eens gezegd van, wat mij bezighoudt soms is, het is zo vanzelfsprekend dat ik Gods woord open en dat ik daarin lees, omdat ik natuurlijk bijbelstudies en preek moet voorbereiden. Je zou kunnen zeggen, ja, maar dat is wel beroepsmatig. Ja, doe ik dat nou vanuit mijn hartsverlangen, omdat Jezus voor mij op de eerste plaats staat, of doe ik dat, weet je, omdat het ook bij mijn vak hoort? Ik kom tot de ontdekking dat er niet zoveel tussen zit, gelukkig. Maar het bepaalt me wel, weet je wel, dat het goed is, weet je wel, dat wij af en toe momenten hebben in ons leven om ons bewust te worden van wat doe ik nu eigenlijk? En dan met name, wat doe ik nu eigenlijk met wat die ster voor mij betekent? En op welke wijze vult dat mijn leven? En dan hoop en dan wens, als ik dan toch een kerstwens en een wens voor volgend jaar mag uitspreken, dan hoop ik dat we in Bijbelgemeente Venlo, dat ons agenda volgend jaar vol staat met alles wat de Heer en de gemeente aangaat. En dat ik jullie allemaal zie op de Bijbelstudie. Of bij de zorggroepen. Of kringen. Hoe heet het ook alweer, Twan? Zorggroepen, hè? Zei het goed. Weet je, en dat we betrokken zijn op dat wat de Heer van ons vraagt. En dat leiding is in ons leven. En dat werk, dat komt wel. En de pianoles, of de voetbal, of dingen, dat is ook wel prima. Ik wens het ons van ganse harte toe dat de ster van Bethlehem het belangrijkste is in ons leven. Amen.